Wij lezen uit zondag 21, de 56e vraag en het antwoord. Heidelbergse Catechismus, zondag 21, vraag en antwoord 56. Daar vraagt onderwijzer, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En hij antwoordt daarop dat God om des genoegdoens van Christus wil. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gerichte Gods komen. Tot zover. Overdenken wij de vergeving der zonde, en net in de eerste plaats erop, God vergeeft om Christus. In de tweede plaats, hij vergeeft alles. In de derde plaats, hij vergeet alles. En in de vierde plaats, hij geeft alles. God vergeeft om Christus. Hij vergeeft alles. Hij vergeet alles en hij geeft alles. Geliefde, als wij gekomen zijn aan de laatste vraag van deze zondagafdeling, als het gaat over God de Heilige Geest en zijn werken, die het uit Christus neemt om het aan zondaren toe te passen en te verheerlijken, dan is het niet de kleinste zaak die hier genoemd wordt, namelijk in het artikel over het geloof in de vergeving der zonden. Want immers, er wordt verschillende malen in de Heidelberger gesproken over de gerechtigheid des geloofs. Er wordt over de baten des geloofs gesproken. En hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Toch kunnen wij dat ook alles samenvatten in de vergeving der zonden. Want de rechtvaardigheid des zondaars bestaat nergens anders uit dan in de vergeving zijner zonden om Christus wil. We kunnen rechtvaardiging en vergeving niet van elkander scheiden. Want de rechtvaardiging is de toerekening van de gerechtigheid van Christus. In eeuwigheid, en het is in de tijd omhelzing der gerechtigheid van Christus door het geloof. Daarom is rechtvaardiging, vergeving, het zijn eigenlijk allen benamingen voor dezelfde zaken. En nu gaat de Heidelberger spreken over de vergeving der zonde. Dat hebben wij zo van nodig. Omdat het een eeuwig Gods werk is om ons daarin nu te brengen op de plaats die wij zo van nodig hebben. Om alle verkeerde gedachten die wij daarop nahouden eens te bestraffen door zijn Heilige Geest. En om ons te wijzen op die God die de God der vergeving en der verzoening is. Want immers, gij gevoelt wel aan, als wij het geloof in hem los gaan zien van de vergeving der zonden, als wij bekeerd en van alles en nog wat kunnen zijn zonder de vergeving der zonden deelachtig te zijn, of in die zin uit onkunde te spreken dat de zonden niet vergeven zijn, dan voelt gij wel aan, dan moet er ergens iets scheef zijn. Want de boodschap van het evangelie zouden wij daarin samen kunnen vatten, dat de volken verkondigd wordt de vergeving der zonden door het geloof in zijn naam. Het is niet een heidense God in welke wij geloven. Het is niet een of ander opperwezen die zijn zoon gezonden heeft. Het is niet een God die voortkomt uit de natuurlijke godskennis of de ingeschapen godskennis die een mens heeft. Want die ingeschapen en die natuurlijke godskennis kan ons nooit een God leren kennen van vergeving en ontferming. Dat kan nooit. Ze kan ons wel een oppermacht misschien doen vrezen. Ze kan ons voor de hoogste majesteit doen sidderen. Maar de klanken van de vergeving van onze zonde, dat kan niets en niemand ons leren. Daarom is het zo nuttig om bij de aanvang te stellen dat de kerk gelooft in een vergevend God, in de vergevende God. En in dat geloof is hij onderscheiden van alle geloven en alle heidense afgodendiensten van deze aarde. Is de kerk ook afgescheiden van het algemeen natuurlijk, verstandelijk, kerkelijk geloof, wat bazelt over vergeving en over berouw? Want dit geloof wordt alleen door de Heilige Geest in de harten gewerkt, maar het wordt dan ook gewerkt, en geen ander geloof. Daarom is het geloof zonder de vergeving der zonde, is ondenkbaar. Het geloof in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus is ondenkbaar, wanneer het niet het geloof is in die God, waarvan de profeet Micha uitroept: wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft, en die de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat. Die Jacob de trouw Abraham de goedertierenheid geeft, die hij van oude dagen af gezworen heeft, die lust heeft aan barmhartigheid, en die de zonde niet meer gedenkt. En dan kun je zeggen, daar gaat het, mag het niet overlopen in ons leven. Daar mag het niet overlopen, waar moet het dan overlopen? Dacht u dat wij zo zonder meer, omdat we zulke liefhebbers van God zijn, zonder vergeving der zonde in Gods nabijheid eenmaal zullen kunnen verkeren? Dacht u dat wij zonder, dat wij met onze liefde, dat het ons alleen maar om God gaat en om dit gaat, dat daarmee de breuk van onze zonde is uit de weg geruimd? Dat is zo nauw aan elkander verbonden. Daarom moeten wij niet net doen alsof dat maar een bijkomstigheidje is. Het gaat eigenlijk om God en dat we hem kennen en Christus. Kijk eens, en dan kun je als toegift, kun je nog ten slotte krijgen de vergeving van al je zonden. Maar de kennis van God en Christus kan alleen maar opkomen uit de vergeving der zonden. Want de weg der zaligheid, de weg der gemeenschap is ten ene male door onze zonden geblokkeerd. Daarom, hoe zullen wij God lief hebben? Hoe zullen wij hem kennen, indien hij ons de zonde laat houden? Indien hij ons de vloek laat houden? Indien hij ons de dood laat delen? Dat kan niet. Daarom moeten wij bemerken dat in vele kringen de vergeving der zonde losgemaakt wordt, of zodanig op de achtergrond geplaatst, dat je eigenlijk zou moeten zeggen, in wat voor God geloven jullie nu eigenlijk? Wat is dat voor een God? Is dat ergens die grote onbekende Allah? Is dat die starre onbewogen God, die oppermajesteit? Of zoals de psalmdichter zegt, de algoedheid en de alzegenaar. Is dat die God? Wat is dat dan? Wat geeft dan de verbinding? Wat geeft dan tenslotte de band? Wat geeft de troost? Wat geeft de zaligheid en de baten? Toch niet zeker alleen het bestaan van een wezen ergens. Nee. Maar het bestaan van een goddelijk wezen die in mijn lage dood staat, nederbuigt om Christus wil. En die die lage dood staat niet goed praat, maar die gezegd heeft: toen zeide ik, zie ik om, o Heere, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ja, daar moeten wij altijd in onderwezen worden door de Heilige Geest, ook wat de reine leer aanbelangt. We komen nog straks op de beleving terug, maar wat de leer aanbelangt. Anders krijg je een hele rare leer. Zeg je, ja, kan ook Mohammedaans wezen, kan ook Rooms wezen, kan ook Jehovah getuige wezen, kan van alles wezen, maar het is niet het geloof in de vergeving der zonde, in die God die om Christus wil zonde vergeeft. En wees nou eens eerlijk, als het dan gaat over de ervaring, waar loopt het in dit leven altijd over? Je kunt zeggen, ja, om de gemeenschap. Om de gemeenschap met hem, dat ik hem ken en de kracht zijn er opstanding. En de gemeenschap zijn lijdend, zijn dood gelijkvormig. Maar kun je dan die gemeenschap indenken, als er geen weg voor is? Als er geen plaats voor is? Als er geen vlak veld is, dat kan toch niet? Wij zijn toch mensen, gevallen mensen? We zijn toch geen engelen meer die over geesten, die over gemeenschap kunnen praten, dit en dat? Met een goddelijk wezen, dat kan toch niet? Er is toch aan onze zijde een kloof en een breuk gekomen? Dat zijn toch onze nameloos diepe val en bondbreuk in Adam? Dat zijn toch de zonde en de ongerechtigheden? Dat de heilige geen gemeenschap kan hebben met de onheilige en de rechtvaardige niet met de onrechtvaardige. Je kunt gemeenschap toch niet losmaken van vergeving? Dat kan toch niet? Ik zou haast zeggen, je kunt het zelf niet scheiden van elkaar, gemeenschap en vergeving der zonde. Hier onder mensen kunnen we wel eens wanneer er ernstige dingen hebben plaatsgegrepen die de verhouding hebben geschonden. Kunnen wel eens tenslotte net doen, zand er ook. Dat kan bij God niet. En als we soms, de een of de ander is natuurlijk een verschil, maar het kan ook wezen dat je zegt, ja hoor eens, jij doet nou wel zo of zo, maar ik wil toch eerst eens weten hoe liggen die zaken nu, vrouw of man. En als het dan goed is, als de schuld er is, niet is, of de schuld vergeven is, dan is er plaats voor gemeenschap, dan is er plaats voor samenleven en dan is er plaats om de weg voor te zetten. Als dat er niet is, dan kun je wel met een groot woord praten en het gaat er om de gemeenschap en het gaat om dit of om dat. Ja, zeker wel. Maar die gemeenschap moet toch een grond en een bodem hebben? Die gemeenschap moet toch gefundeerd zijn? Stel je voor dat jij je vergist. En dat je misschien wel eens geweest bent dat je dacht dat je gemeenschap had. Of dat je altijd praat over gemeenschap. En de Heere zou straks zeggen, ja, maar hoe is dat nou? Heb je nooit begrepen dat de gemeenschap, die is onmogelijk? De gemeenschap is verloren, de gemeenschap is verspeeld. Kijk, zie je, aan de gemeenschap met hem ligt de vergeving der zonde ten grondslag. De vergeving der zonde. Aan de gemeenschap ligt ten grondslag het uitdrijven van de slaafse vrezen. En ook van de vrezen die wij als zondaren hebben, dat we voor God niet kunnen bestaan. Kijk nou eens waar nou de doorsnee werking in het zielenleven overlopen. De beroeringen. Waarover? Doe niet zo hooggeestelijk, maar zeg maar eerlijk, o God, al mijn overtredingen en mijn ongerechtigheden. Dat die verzoend zijn. Het is het toch? Het is toch zomaar geen kleinigheid om te zeggen, ja, alles wat ik gedaan heb, wat ik doe en wat ik nog doen zal, met gedachte, woorden en werk, de schuld uw volks hebt gij uit uw boek uitgedaan. Moet je maar eens kijken dat veel van de werkzaamheden der zielen en ook van de werkzaamheden des geestes, die lopen over het stuk van de vergeving der zonde. Ik zeg er ook bij, daar komen we ons leven lang niet meer bovenuit. Komen we niet bovenuit. David mag een hele lieve jongen geweest zijn. Hij mag de Heere gevreesd hebben uit de vergeving der zonde. Op zijn harp en snaren hem hebben verheerlijkt. Maar als hij een man geworden is, dan hoor je hem ook kermen om de vergeving der zonde. Dan kun je zeggen, ja goed, maar ze waren hem al vergeven. Dat is zo. Maar dat neemt de werkelijkheid voor David niet weg als hij zegt, ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. Dat is werkelijkheid. Die man redeneert echt niet zo. Kijk nou, nou roep ik om vergeving en dat is het bewijs dat mijn zonden al vergeven zijn. Nee, zo blijft deze weg en deze gang blijft het leven lang door de zondaar vergezellen. Waarom? Omdat wij zondaren zijn en blijven tot de laatste snik van ons leven toe. En omdat we ons niet kunnen helpen met vorige barmhartigheden, maar God aanroepen, gedenk de vorige goedertierenheden en barmhartigheden. En gedenk niet mijn zonde. Daarom is dat ook een doorgaand werk. Kolderige schrijft aan het einde van deze les, schrijft hij, hoe gaat dat dan zo toe, die vergeving der zonde? Hoe kom ik eraan? Hoe kom ik daarin? Ik zeg het even met mijn woorden. Hij zegt, komt dat met een hoorbare stem zo van de hemel in je oor? Nee, zegt hij. Door een bijzondere openbaring? Nee, zegt hij. Nee, het is het werk des geestes in de harten. En dan noemt hij zomaar een voorbeeld uit de praktijk van het leven. Hij zegt, daar ligt een mens op zijn ziekbedje. Daar ligt hij. Hij heeft er eigenlijk al heel wat ingespannen in zijn leven. Hier en daar. Hou me ten goede, dat hoeft niet per se een ziekbed te wezen. Hoeft niet een ziekbed te wezen, een sterfbed. Begrijp me goed. Maar hij wil er even mee zeggen. Kijk eens, er komt een ogenblik dat wij ons levensschip niet meer kunnen besturen. Dat de levende God ons tegemoet treedt. En zeggen, daar ligt hij dan. Hij heeft zich ingespannen, hij heeft dit en dat gedaan, maar tenslotte daar ligt hij. Al de zonde en nieuwe zonde, alsmaar komt het op hem aan. Hij heeft het allemaal bedreven. Ik had een baas, hij was ouderling, maar toen hij ging sterven, toen kwam de werkelijkheid en toen zei hij tegen zijn broer Henk, een berg van schuld van de aarde tot de hemel, dat heb ik. Kijk, hij zegt zo schrijft Koburg, hij zegt dan ligt een mens en er komt alles op hem af. Hij heeft dit niet gedaan, dat niet gedaan. Oh, daar gaat hij. Totdat, zegt tenslotte, schrijft hij, totdat het hem als het ware in het hart dondert. Ge zijt verloren. Ge zijt verloren. Ge hebt tegen al Gods geboden gezondigd en zwaarlijk overtreden. O, schrijft hij, tot zulke komt de boodschap. Geloof, de vergeving der zonde. Geloof. Let eens op, geliefde, geloof de vergeving der zonde, want hoort bij het geloof der kerk, door de geest gewerkt. Hoort bij het geloof der kerk. Hij zegt, en hij zegt daarop, amen, ja, amen. En hij gaat af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, uit den geloof. Hij hebben vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, ga zomaar niet. Nee, dat gaat zeker zomaar niet, dat merk je. Dat merk je. Dat de mensen eigenlijk toch meestal op de been tracht te houden met dit en met dat. Maar er komt toch een ogenblik dat hij tot de werkelijkheid moet komen. Wat heb je nu voor een God? In welke God geloof je nu? Geloof je in een groot God die machtig is om je dood te slaan en je voor eeuwig te veroordelen en te vervloeken? Ach ja, die pijnschrik zit er bij miljoenen mensen op de aarde in. En ze sjouwen van alles aan. En of het je hier en of het je daar om de Godheid gunstig te stemmen. Dus dat heb je alleen nog maar gemeen met duizenden die in on- en bijgeloof verzonken liggen. Van de blindste heidenen tot verlichte mensen. Dus dat is niks bijzonders. Maar dit is bijzonder wat de kerk gelooft. Dat zij gelooft de God van de vergeving der zonde. Nu, dat is ook tegelijk recht troostrijk. Dat is recht troostrijk en onuitsprekelijk groot. Dat de kerk een God heeft. Gij waart hun lot, hun vervevend God. Schoon zo kom hun zonde, straffen ondervonden. Dat is troost, dat is zaligheid. Dat de Heere, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zonden vergeef, de schuld der zonde uit Adam en van al onze zonden, en de straf der zonde kwijtscheld om Christus wil. Nu, de kerk gaat hier vragen, wat gelooft gij van de vergeving der zonde? Nee, de kerk zegt niet, wat hebt gij en wat verstaat gij, want we verstaan er niets van. Gaat al ons begrip en ons verstand ver te boven. Het is onuitsprekelijk. Och, over sommige dingen, als het over de schriftuurlijke historie gaat, dan zegt de Heidelberger wel eens bij de hemelvaart, wat verstaat gij? Maar hier, wat verstaan wij? Wat zouden wij verstaan van de vergeving der zonden? Wij zien het maar, doorgronden het niet. Het is te groot en te wonderlijk in de ogen des zondaars dat God hem de zonde vergeeft. Daarom staat er, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Van dat artikel. En dan betekent dat woordje geloof, wat gelooft gij? O arme dwaas, wanneer gij geen hand, geen voet hebt, geen tastbaar iets. Als gij in uw ziel Als gij daarin ervaart vrees en beving en beschuldiging, waar is het geloof? Nu, wat de Heilige Geest aan werkt, dat was het wat ik u straks zei. Dat werkt de Heilige Geest. Amen gaat het geloof zeggen. Op het geloof in de vergeving der zonde. Amen gaat het op zeggen wat God gedaan heeft. Dus dat is een troost, het is afsnijdend. Omdat de meeste mensen willen de vergeving der zonde opbouwen ergens uit. Begrijp je? Kijk, en dan is dat en dat is een zekere mate en trap, daar moeten ze in gekomen zijn. En dan als een bijzondere weldaad krijgen ze tenslotte de vergeving der zonde. Dan moeten wij het opbouwen. Dan kun je haast niet indenken dat die mensen daar op de Pinksterdag in één ogenblik de vergeving der zonde en die stokbewaarder die in de zonen Gods gelooft in één ogenblik al zijn zonde vergeven kreeg. Ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Zo zegt de mens. En toch moet je eerlijk nagaan, als je het woord nagaat in de nieuwtestamentische brieven van de apostelen door de Heilige Geest geschreven, dat je het meestal zo vindt zoals ik het u nu zeg. Komt voluit in de praktijk van het leven dat het een moeilijke les is en dat wij daarbij duizendmaal over de kop gaan, maar de boodschap van het evangelie die ze brachten was geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, uw zonden zullen u vergeven zijn. Want zijn bloed reinigt van alle zonden, dat werd de volken toch verkondigd. De volken werd niet een of andere godsdienst verkondigd zoals wij doen. Dat de mens eerst dit en hij moet dat en hij moet zus en zo. En als hij daar is, dan krijgt hij dat. En als hij dan tenslotte daar is, dan moet hij met alles nog eens zus. Wel nee, dat hebben de apostelen nooit gepredikt. Ze hebben gepredikt de vergeving der zonden. Dan kun je zeggen, er moet toch plaats voor zijn. Laat dat maar aan de Heer over. Hoeven wij niet te maken. Laat dat maar gerust aan de Heer over om daar plaats voor te maken voor de vergeving der zonden. Hij heeft een arm met macht en zijn hand heeft groot vermogen. En een eigen gerechtigd zondaar op de ene 5 minuten, die zegt, wat zou dat, wat heb ik gedaan? Die is na 5 minuten daarna, dat hij aan het spotten was, zegt die Heere, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Vergeef me toch al mijn zonden en ongerechtigheden. Ik ben een doodslager, ik ben een moordenaar. En het volk was het één ogenblik nog uitroept, kom af van het kruis, verlos uzelf. Dat gaat een ander ogenblik naar huis slaan op de borst. Waarlijk, deze is God zo. Dus dan moet je het gewicht maar nooit aan Adams klok hangen om te zeggen, ja, maar daar zal plaats voor moeten wezen. Of plaats, want dat maakt de Heere zelf wel. Maakt de Heere zelf. Al hebben wij een schuld voor en na ontvangende genade die tot aan de hemel reikt. Dan zul je zelf moeten bekennen dat je nog geen 5 minuten schuldenaar voor God kunt wezen. In de dadelijke beweging van je zonde en ongerechtigheid. Of is het anders? Kun je zondaar zijn als hij zegt, ik moet zondaar zijn? Een zondaar weet het allemaal wel. Wat het beste is en hoe het hoort en hoe het gaat en hoe het moet. Dat weet hij wel. Maar hoe is het nou bij ons? Bedoel ik nu, hoe is het met ons? Nou ja, dat al zien we nou een leven vol stinkende gebreken. Al zien we van alles in ons leven wat in strijd is met zijn heiligheid. Dat we met dat alles nog geen 5 minuten onder God kunnen komen om te roepen. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Dat is de werkelijkheid. Kun je zeggen, maar als je toch bekeerd bent, dan is het toch anders. Nee, dan is het helemaal niet anders. Dan kun je geen zondaar zijn. Dat doet de Heer alleen maar. Door zijn Heilige Geest werkt hij het in het hart en die rechte verslagenheid. Ik heb gezondigd. Als hij ons tot onszelf doet komen. Altijd weer. Nu dan. Wat gelooft gij? Dat is troostrijk. En het is afsnijdend. Afsnijdend is het dat de Heere al die mooie geschiedenissen van de mens eigenlijk aan de kaart schuift. En eigenlijk zegt, daar kun je nog mee bedriegen. Stel je voor, de inbeelding gaat zo ver. Mijn zalige grootmoeder, dat was een bekommerd mens. Maar ze was wel, had een zekere wijsheid gekregen van de Heere. En er kwam een man, maar ze durfde zich nooit veel toe te eigenen, ja. En er kwam een hooggerechtvaardig bekeerd man en die zei altijd, sloeg hij er bovenop en dan, ja. Och, dan zat ze altijd in de schulp. Maar toen een keer kreeg ze wijsheid om die man te antwoorden nadat hij haar behandelde. Toen zegt ze, ja man, toch, als ik dat zo allemaal eens hoor, ik zou het eens nakijken. Toen ging hij nog harder praten. Ging hij nog meer zijn best doen om dat te betonen dat hij wel zo... Toen zegt ze, ja, het kan best zijn hoor man, maar toch... Wat zijn er alle mensen die zich voor eeuwig bedrogen hebben, die net zo gepraat hebben als u. Toen begon hij nog harder te praten. Om haar aan te tonen en om haar te bevestigen uit de geschiedenis, uit de praktijk, uit zijn bevinding en zijn ervaring, dat hij de vergeving der zonde deelachtig was en een recht had op het eeuwige leven. Toen zei ze voor de derde keer, toch joh. Het is altijd waard om te onderzoeken, onderzoek het is. En toen ging die boos weg. Kijk, zie, het kan lang duren totdat de mens voor de dag komt hoe die eindelijk is. Maar zo zijn wij ook. Kijk, en als er dan staat, wat gelooft gij van de vergeving der zonde? Dan is er een heleboel bij, laten we maar eerlijk zeggen, hoe aangenaam, hoe lief, hoe beminnelijk ook. Dat raakt nog niet hieraan. Dat raakt nog niet hieraan. Want dan kunnen wij wel denken, moet je goed begrijpen, als we zo goed gesteld zijn. En we krijgen wat van de Heere. En we zien wat en we hebben wat. Dan kunnen we daar wel uit op gaan maken om te zeggen, ja, ik heb toch wel de indrukken van binnen. Dat de Heer een oog op me geslagen heeft en dat hij al mijn zonden vergeven. Heeft of vergeven, kunnen we wel zeggen. Maar dat is nog niet het geloof in de vergeving der zonden. Dat is nog het geloof in je eigen. Dat is geloof in je aangenaamheid. En dat je zegt, hè, wat is de hemel aangenaam gestemd. Zo ben ik ook. Zo ziet een godsdienstig mens van zijn eigen uit. Als je een aangename en een goede dag hebt, hij mag de Heere prijzen en verwonderd zijn over zijn goedheid. En dat hij nog eens dit en dat, dan gelooft hij best aardig dat de Heere zijn zonde vergeeft. Al zegt hij het niet. Vanwege zijn godsdienstig systeem kan hij het nog niet zeggen, maar in zijn hart ligt het toch wel zo. Maar ja, daarmee is hij nog niet aan deze belijdenis toe, waar de kerk van spreekt. Wat gelooft gij persoonlijk nu van de vergeving der zonden? Je zult zeggen, het wordt mij een beetje te ingewikkeld. Nou nee, dat moet je niet zeggen. Het is alleen daar maar van, wat gelooft gij van de vergeving der zonden, dat de Heidelberger weet dat wij niet alleen een soort mens om te zeggen, oh die moet die of die in zijn zak steken, zo is het niet. Daar is de prediking niet voor. Maar om ons aan te tonen, wat een arbeid des geestes, een leven lang, wat een arbeid, en toch weer een ogenblik, maar wat een arbeid des geestes, om die zondaar in de oren te roepen. Ik ben het die overtredingen uitdelgt en die uw zonde geenszins gedenkt. Als het heilige avondmaal is, dan kom je toch niet om een martelaar te gedenken. Dan kom je toch ook niet om aan zijn tafel te belijden dat de Heer Jezus een aardige man was op de aarde. Waar we allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen. Wel nee. Het welk verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Van al onze zonden. Dan moet je nou weer niet uit opmaken en zeggen, nou ja, als dat zo is, dan kom ik niet meer. Want dan ben ik wel geweest, maar dan kom ik niet meer. Nee, geliefde, versta het toch. We zijn op school. Als we op school mogen zijn, dan worden we onderwezen. Dan sta je wel eens in de hoek. En je doet ook wel eens hele rare, domme dingen en gedachten. En wij zijn vaak van die napraters en naaters. Ik zat op school naast een jongen en die kon heel slecht lezen. Maar zo is het in het geestelijke met ons ook zo. Was erg dom. Kon die jongen ook niks aan doen. En ik was gemeen erbij en dan moest hij lezen. Dan kreeg hij een beurt en dan kwam hij bij een woord en dan zat hij te slikken en te slikken. En dan stond er bijvoorbeeld bananen en dan zei ik olifanten. En dan zei hij gelijk prompt olifanten. Dan schoot iedereen in de lach. Maar het is gemeen en ik had de grootste schrik. Want hij kon niet lezen, hij kon niet spellen. Dus je kon hem, zoals bij veel mensen, in het geestelijke. Dan weten ze eigenlijk niet, ja. Als je op de man afvraagt, wat gelooft je daar nou van? Of, hoe is dat nou? Maar dan hebben we wat opgevangen van die en van die. En dan hebben we zelf zo'n beetje plaats bepaald dat we of bekommerd zijn of van verre staand. Maar in ieder geval geen vreemdelingetje ervan. Nou ja, en dat is dan de basis en de grond. Maar dat kan geen grond zijn. Wel nee. Het grond kan alleen maar zijn dat je gelooft dat de Heer Jezus Christus alle zonden vergeeft. Als je dat niet van hem gelooft, wat geloof je dan van de Heer Jezus? Wat geloof je er dan van? Voel je, het gaat eigenlijk aan alle kanten kraken in dat godsdienstige samenstel van mensen. En dan kun je zeggen, ja, maar je hebt er niet altijd de troost toch van in de baten. Dat weet ik wel. Dat weet ik allemaal wel. Daar komen we nog wel aan toe. Maar we moeten de grondslagen, het wezen van het geloof, dat moeten we niet trachten te veranderen en aan te passen aan onze bevattingen. Want het geloof is niet iets van mensenbevatting. Het geloof is een goddaad die de Heilige Geest werkt in de harten. En dat wij nou zulke prullen zijn en zulke larreboeren. Nou ja, maar dan moet je niet net doen en dat geloof zo aanpassen totdat het tenslotte voor mij ook een beetje goed uitkomt. Moet je nooit doen. Dan moet je zeggen, nee heren, dan moet ik ontmaskerd worden, dan moet ik onderwezen worden, dan moet ik in de hoek staan, dan moet ik maar wat hebben, een kastijding van uw hand. Want ik moet op mijn plaats komen, maar uw geloof, wat gij werkt in de harten, dat is niet anders dan het werk des Heilige Geestes. Dat is in haar wezen en haar grondslag volkomen waarachtig en waar. En daar is nou de prediking voor om dat naar voren te halen, opdat wij alle, u en ik, verwaardigd zouden worden om terug te keren tot de grond der zaligheid en tot de enige oorzaak onze behoudenis. En vandaar ook zoveel duisternis in de zichtbare kerk meestal. Vandaar. Want dat is geen doel der prediking meer. Dat is geen draad meer die door de ganse prediking heen loopt geworden. Wel nee. Men preekt over geschiedenissen en over dit en over teksten en over waarheden. Men predikt over geestelijke standen en staten. Men predikt over dit en over dat maar. Maar is daar nou het doeleinde in om een volk, ja Gods volk, vergeet dat niet, want daar loopt het op, om al zijn arme Sionieten en uitverkoren heen te leiden tot het wezen der zaak, opdat ze in hun leven gezond zouden mogen worden in het geloof? Daar wordt niet aan gedacht zelfs. Niet aan gedacht. Alles knutselt en rommelt eigenlijk maar zo aan. En dan gaat het er niet over dat het woord dat kan doen op zichzelf. En mijn woord kan het helemaal niet doen. En het onderwijs niet. Want ik ben misschien de domste van u allemaal. Daar loopt het helemaal niet over. Maar het gaat er maar om. Wat doet God nu en de Heilige Geest? Wat gelooft gij? Om de vergeving der zonden. Nou, ze zijn wel zo. Zijn zulke mensen vaak soms dat ze zeggen. Ja, hier gaat het om de leer. Begrijp je? Hier gaat het om het geloof. Dat geloofd wordt. Van een ander dus. Wat gelooft je? Er staat niet wat geloof je van dat jouw zonde ver, maar wat geloof je van de vergeving der zonde. De vergeving der zonde. Kijk, zo keren ze het dan tenslotte ook nog een keer. Om zo de Heidelberger in zijn beklemmend betoog eigenlijk af te keren en net te doen alsof hier staat een heilsfeit als de vergeving der zonde. Daar hebben wij helemaal geen kennis aan, de meeste niet tenminste, misschien één of twee. Maar nou, die anderen die moeten toch een rechte bevatting hebben van de vergeving der zonde. Daarom moeten ze trouw naar de catechismus komen luisteren. Zo wordt voorgesteld. Maar er is ook wat. Er is ook wat als je geen zonde hebt en je moet dan luisteren naar de vergeving der zonde. Dan mag je ook blij zijn als 6 uur is. Of als je moet preken over de vergeving der zonde. Je hebt nooit de troost van de vergeving der zonde in het dierbare bloed van Christus ervaren voor je eigen ziel. Dat je over het leerstuk van de vergeving. Ook daar kunnen we er niet mee uitkomen, geliefde. Ook dat is goed voor, ja, waarvoor? Voor koude harten en hete hoofden. Wat gelooft gij van de vergeving der zonde? En dat bedoelt hij niet van de zonde van een ander, maar van uw zonde, van uw schuld, van al uw ongerechtigheden. Dat God staat er, komma, dat God. God heeft toch niks te maken met zonde? De Heer heeft toch niets te maken met ongerechtigheden? Wat heeft de Heer er nou mee te maken? Ja, dat klinkt toch grof, dat zeggen de vrijzinnigen. Wat heeft God ermee te maken? Ik heb gezondigd, ik zal betalen. Ik wens de verantwoordelijkheid voor mijn daden te dragen. De vrijzinnigen. Dat zeggen de mensen ook, vrome mensen ook. Die hele stukken schrijven over die vrijzinnigen. Die zijn zelf net zo vrijzinnig, maar in een andere zin. Want ze praten over hun zonde. Ze praten over hun diepe ellende. Maar dat is toch een schandaal. Als je over je zonde en ellende zit te praten en dat je zo'n vijand bent van dit en van dat. En oh, ik ken ze wel. Als je het hoort, dan zou je zeggen, wat een ontdekking, wat een ontdekking. Het is geen kruimeltje ontdekking. Het heeft er niks mee te maken. Het is een dooddoener voor de mens. Die zegt, ik ben ontdekt. Ik heb het over mijn zonde. Want dan kun je toch, dat God staat hier. Dat God. Zonde die je beredeneert uit je eigen zogenaamde bestaan en uit je ontdekking, dat is geen ware ontdekking. Zonde hebben wij in het directe verband te zien met God. We hebben de zonde tegen God bedreven. Tegen een drieëne God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En nu kunnen wij het met onze zonde nooit meer goed maken en in orde krijgen. Nooit meer. Dat is afgelopen. Want er is gezondigd tegen God. We kunnen nog door boetedoeningen, nog wat we ook doen, al zouden we ons verteren en verbranden in brandende schuldbesef en berouw over onze zonde. Daarmee is het niet goed. We kunnen wenen. We kunnen waslijsten uitstrekken van de hemel naar de aarde. We kunnen praten en kletsen over de zonde. En dat we zo diep en diep ellendig zijn. Maar over 10 jaar praten we zo nog. En je hoort nog niet dat God. Kijk, dat is allemaal dat behoort onder de zon. Dat hoort in die kuil, die onzalige fontein van ons hart. Houd het er maar gerust over. En het verschrikkelijkste is dat een mens daar werkelijk nog mee meent wat te betekenen te hebben. En dat hij tegen een ander zegt, die er wat bij mag zeggen, dat hij zegt, die man heeft geen ontdekking. Dat heeft die man toch weinig ontdekking, zeggen ze. Dat heb ik wel meegemaakt in het midden der gemeente. Oh, had hij maar wat meer ontdekking. Wat noemen ze dan ontdekking? Als je over je zonde praat, en als je over dit praat, en moet je goed begrijpen, als je ondertussen door blijft gaan. Door blijft gaan. Altijd maar door blijft gaan. Tegen God, tegen zijn woord en tegen zijn gemeente. Maar dat heeft niks met ontdekking te maken. Ontdekking heeft te maken met God. Met de drie enige God. Want God. Tegen hem hebben wij gezondigd. Daarom, wat een wonder dat God staat er hier geschreven. O geliefde, of voor de paus, of voor je buurman. Kinderen, in dat opzicht past een kinderlijke vrezen, maar ik bedoel nu met het oog op de eeuwige dood en op de eeuwige straf. Het eeuwig derven der gemeenschap. Hoef je van de paus, of van je vader, of van je moeder, hoef je niet bang te wezen in die zin. Hoef je niet bang voor te wezen. Van de meester of de juffrouw ook niet in die zin. Ze kunnen straffen. Maar er is geen macht dan van God achter vader, achter moeder, achter de juffrouw, achter de rechter. Overal achter staat veel hoger God op zijn troon gezeten. Die geen lust heeft aan de goddeloosheden en die bij de onzinnigen niet kan verkeren. Dat is het punt. We hebben tegen God gezondigd. Nu wat een wonderbaar woord, onze eerste gedachte, dat God. Dat een drieëne God, dat hij niet alleen maar in orde kan maken, want hij is de meerdere. Begrijp. De meerdere kan met de minder in orde maken, maar niet andersom in deze stukken. Wij kunnen niets meer doen of aanbrengen, we hebben tegen God gezondigd. Wij waren mensen en hij is God. Dat verzwaart nog de zonde. Dat maakt de moeilijkheid, de onoverkomelijkheid van de breuk nog groter. Nog groter. Tegen een mens gezondigd hebben, kun je op menselijke wijze tot een overeenstemming komen. Maar hier is maar één mogelijkheid dat er op goddelijke wijze voor een oplossing wordt gezorgd. En anders komt het in de eeuwigheid niet meer goed. En daarom is het zo wonderlijk als de Heidelberger gaat zeggen, wat gelooft hij van de vergeving der zonde? Dat ze hier niet een bekeringsgeschiedenis gaan vertellen in de eerste plaats. En zeggen, als ik me niet bedrieg of misschien... Want hier kan de zaligheid niet aan opgehangen worden. Aan een misschien. Of als je niet bedriegt. Want we bedriegen ons. Gerust, geloof het maar, we bedriegen onszelf. Daar komen we nooit mee uit. Nee, dat je hier niet gaat beginnen met van alles en nog wat. En ik heb wel eens in mijn leven zus of zo. En ik kreeg eens een woord of mijn zonde is bedekt. Ze zijn nog niet vergeven, al die onzin. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Och nee, dat God, dat is de rechte lijn, geliefde, voor het allerheiligst geloof. Niet voor het Adamshart. Dat zou gaan en beginnen dat ik. Maar voor het geloof is dat de lijn, dat God. Om des genoegdoens van Christus wil, God vergeef. Om Christus. Dat is een bazuinstoot van het evangelie. Dat is een bezuinstoot van Gods eeuwige liefde en soeverein welbehagen. Dat die gedachte des vredes had en niet des kwaad. Dat zij stoten op de ramshoren. Dat God een wonderbare God is die om Christus wil. Om het genoeg doen van Christus wil. Zonder vergeven. Kijk, houd het goed in de gaten. Vergeven, dat wil niet zeggen dat God die zonde niet zo erg vindt. Vergeven wil niet zeggen zoals mensen zeggen tegen elkaar: ach, ik heb tegen je gezondigd, dat heb ik verkeerd gedaan. Zou ik me alsjeblieft willen vergeven, vader? Nou, vooruit er maar, jongen. Maar in het vervolg hoop ik dat je beter en anders zult doen. En niet zo brutaal bent tegen je vader, tegen je moeder. Dat noemen wij op aarde vergeven. Maar ja, dat is ergens, is dat aanvechtbaar natuurlijk. Het hoort nou eenmaal zo bij het aardse mensenleven. En het wordt in de schrift ook wel zo gebruikt. Maar als het nou eens gaat om de vergeving der zonde. Oh, mijn zonde tegen God. Want alle zonde is gericht tegen God. Wat dan? Kun je dan zeggen, ja, Zacharinus Ozines zegt in de eerste plaats uit eeuwige barmhartigheid en genade. En in de tweede plaats om de verdienst en de gerechtigheid en de genoegdoening van een ander. Het is volkomen waar. Het is waar. Wat je nou als de volgorde kiest, hier staat in de eerste plaats om des genoegdoens van Christus wil. Maar het was eeuwige barmhartigheid en genade om zondaren uit te verkiezen in Christus. Het is eeuwige genade om een volk aan te merken, niet in zichzelf, maar in Christus. Om zijn Christus te geven. Om ze langs een rechte weg zalig te laten worden. Daarom is het zo belangrijk, de Heere vergeeft, ja. Maar alleen als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, en niet als een hersenschim, niet als de God van de humanisten, of van de paus, of weet ik wat, of van de Jehovah getuigen. Nee, daar hebben wij geen vergeving van te zoeken of te verwachten. Nergens hebben wij vergeving van te verwachten dan alleen in de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Dat is het punt waar het over loopt. In die God gelooft de kerk. In de God Christus. De Vader van Christus. Dat is belangrijk, hoor. Want daar is de zaligheid alleen maar op gegrond. Daarin kunnen we alleen maar langs een rechte weg zalig worden. Daarin wordt alleen des Vaders deugden verheerlijkt en opgeluisterd. En God maakt niet zonder de verheerlijking van zijn deugden zondaren zalig. Dat kan God niet doen. Dat wil God niet doen. Dat komt niet overeen met zijn heilig wezen. Nee, hij is een God die te rein van oog is, te recht en te eenvoudig om als het ware zo in zichzelf verdeeld te werken. Dat kan nooit. Daarom dat God om des genoegdoens van Christus wil. Hij vergeeft om Christus wil. Dat betekent, hij heeft in de genoegdoening van Christus grond gevonden om zondaren de schuld kwijt te schelden en de straf. Hij heeft in het bittere lijden en sterven, in het ondergaan van de straf der zonde en de schuld der zonde, in de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van zijn zoon heeft hij redenen gevonden en genomen om Jacob de overtredingen niet toe te rekenen. En dat alles in het eeuwig besluit reeds van eeuwigheid van God verordineerd en in de tijd uitgewerkt in de zending van zijn lieve zoon en door de Heilige Geest gepredikt aan de harten en toegepast dat God om des genoegdoens van Christus wil. Kijk, en dan kun je zeggen, ja, dat weet ik al lang. Dat weet ik al lang. Dat weten wij niet. Dat weten wij niet. Wij doen alsof we het weten. Maar ieder mogen zichzelf daarin onderzoeken. Beproeft u zelf, zegt de apostel. Of in het geloof zijn. En dan bedoel ik dat helemaal niet in die zin dat we tenslotte met de goudschaal te zitten af te wegen ons eigen, of dat we er nou bij vallen of dat we eraf vallen. Helemaal niet. Het bedoel daarmee dat de apostelen altijd hebben heengewezen naar het onderwijs en de opwassing. en de onderscheidende kennis op dat gezout weten de dingen die u van God geschonken zijn. Dat is een punt, de dingen die u van God geschonken zijn. Om dat te mogen weten, om daar achter gebracht te worden in de tijd, dat vinden de mensen niet zo belangrijk meer. Dat vinden ze niet zo belangrijk meer, daar krijgen die gemoedelijke, koekenbakkerige godsdienst van. Die akelige uitleg van Gods woord, vol inlegkunde en weet ik wat, krijg je daarvan. Omdat het niet meer in het teken staat totdat gij zoudt weten de dingen die u van God geschonken zijn. Maar dat wil de Heidelbergen niet. Dat God om des genoegdoens van Christus wil. Hij kent niet een lieve Heer in die zin waarvan die vrouw zei. Ik kan niet geloven, die lieve Heer is in mijn leven zo goed voor me geweest dat hij me straks in de hel zal gooien. Kon ze niet geloven. Die God kennen wij niet. Die God wil de Heidelbergen niet eens noemen. Dat is een God van onze inbeelding. Nee, maar hij noemt ons een God die om het voldoen, om het betalen van de schuld en van de straf, mij uit genade de zonde vergeeft. Anders krijg je schoolboeken, godsdienst. Jantje hebt berouw, Jantje huilt. En nou gelooft Jantje ook wel dat het vergeven is. En de Heer Jezus moet er dan nog aan te pas komen, want die heeft ook betaald. Grijp, als je maar berouw hebt. Als je spijt hebt, als je niet slapen kan. Nou, als dat een grote mensengodsdienst gaat worden in die zin, dan zeg ik wel eens, waar blijft het recht? De rechterlijn dat God om de voldoening, de genoegdoening van Christus vergeeft aan arme zondaren. Daar blijft hij nergens mee. Daar kweek hij mee op, een eigenaardig christendom. Van hele lieve, aardige mensen met een traan en die zeggen, ja, maar dat kan toch niet. Dat moet je toch niet doen. Kun je een onreine hand op Gods troon leggen? Dat kan toch niet. Kun je niet dit? Nee, dat kan niet. Ach ja, we kennen het maar aan de Heer, hoor. De Heer is zus en de Heer is zo. Ja, maar zo is het niet. Dat gaat buiten de grondslagen van het woord om en van het eeuwige welbehagen God. Dat God om des genoegdoens van Christus wil. Dat is een grote zaak. Genoegdoens. Dat wil zeggen dat er een God daar stond die geen genoegen met ons meer nemen kan. Dat er een God is die geen genoegdoening ontvangt uit iets wat van mij is. Nog mijn bidden, nog mijn vloeken, nog mijn tranen, nog mijn lachen, nog mijn uitzinnigheid of bovenzinnigheid. Wat ik ook drijf, mijn dwaasheid en mijn wijsheid. God heeft er geen genoegdoening uit. En ik kan een gezicht zetten als ik weet niet wat. En ik kan een pak aantrekken als ik weet niet wat. En ik kan termen gebruiken als ik weet niet wat. En ik kan menen dat God er enigszins een genoegen in heeft, maar hij heeft er niet genoeg aan. Ik mag het niet rieken, zegt de Heer. Ik heb er een walging aan. Het is een stank geduriglijk voor mijn aangezicht. Als daar eens om denken. Want een hoop mensen zijn er hele leven bezig voor God, maar ze denken voor God. Maar ze kennen niet die God die voor hen in de weer geweest is. Die kennen ze niet. Ze kennen niet die God die van eeuwigheid op de bergen zijner heiligheid het fundament gelegd heeft om Jacob zalig te maken. Die God kennen ze niet. Maar ze zijn heel de leven in de weer. Met dit en met dat. En tenslotte, ja, dan zeg je wel eens, ja, het is te hopen dat God zich ontfermt, maar moet er toch een tegenvaller zijn. Een eeuwige tegenvaller. Een zondaar valt het hier in de tijd tegen. In de tijd. In de tijd krijgt hij eeuwige tegenvallers. Maar die duren maar tijdelijk. Maar het zijn eeuwige tegenvallers. Die hier in de tijd krijgt. Dat hij daarin de ontdekking gaat doen hoe de zaak. Eigenlijk, men denkt dat als een mens toch heel zijn leven in de weer geweest is. En als het ware vanzelfsprekend straks zijn werkgever moet ontmoeten. Zijn werkgever. Met zijn presentielijst en wat hij zo al gepresteerd heeft. Wat een vreselijke tegenvaller zal dat zijn. Tegenval is het goede woord nog geen. Een ontnuchtering. Als de Heer er dan helemaal geen notitie van neemt. En zegt, ja, wat denkt u eigenlijk? Wat denkt u wel? En je hebt heel wat gepresteerd. En je hebt nooit dit en nooit dat gedaan. En de Heer zegt, werken der ongerechtigheid. Dat zal vreselijk wezen. Daarom laat het ons in onze zielen ingegrift. Zijn en blijven en worden. Van de kleinste kinderen tot om, totdat we oud en grijs zijn als het mogen wordt. God vergeeft alleen
om de volkomen aan- en toegebrachte gerechtigheid van Christus. Wij konden goden het rantsoen niet voldoen. Wij hebben goden niet genoeg gedaan. Kijk, als we dat waarlijk gaan geloven, dan valt de waarde uit ons mensen meer en meer weg. En komt de waarde in het stuk van de vergeving der zonde meer te leggen op hem die het bewerkt heeft. Dan komt de waarde van de vergeving komt meer te leggen op die dierbare borg en middelaar en op God. Die in en om Christus willen, zulks doet, maar alleen om Christus willen. En de kleine kinderen. Och ja, Castro Levianus die schrijft, ik vind het enigszins een klein beetje scholastiek, maar hij moet me niet kwalijk nemen. Hij zegt, de kleine kinderen die hebben nog wel niet de oefening van dat geloof, maar die hebben wel het vermogen van dat geloof gekregen. Vermogen om dat te geloven, maar ze hebben het niet met dadelijkheid beoefend, maar daarom zijn ze toch zalig. Daarom zijn ze toch zalig en delen ze in de vergeving der zonden. Ik vind het een beetje scholastiek geredeneerd. Ik zou liever zeggen, ach ja. Als wij tot onze jaren mogen komen, dan werkt de Heilige Geest middelijk, gaat hij ons bijbrengen en gaat hij ons onderwijzen in de reine leer der zaligheid. Maar als we aan het eind van het onderwijs gekomen zijn, dan zijn we niet verder als een kind dat uit loutere genade om Christus wil zalig worden. Dan zijn we niet verder, hoor. Wat God daar met dat kind deed, dat doet hij ook met die volwassenen. En daarom kan het wel eens beter soms zijn dat het, ja beter, wij weten het niet. Het is een verkeerde uitdrukking van mij, zeggen we. Het is nog het kwaaiste niet, het kind. Het kleine kind dat behoort tot zijn Sion, dat afsterft. Het is het kwaaiste nog niet. Hoe droevig dat het ook voor het vlees en voor de liefde kan zijn van ouders. Maar als je daarin af mag staan, in het geloof, in de vergeving der zonde, dan zeg je, ja, ik ben nou 30 of 50 jaar oud, ik ben nog niet verder gekomen als dat kind. Als dat kind. Want God doet alleen om des genoegdoenings van Christus wil. O geliefde, het is een heel grote zaak. Het is een wonderlijke zaak. Het is een zaak waar we echt niet van moeten denken dat we die uit ons vestjeszak kunnen schudden. Het is een zaak die de Heilige Geest leert dwars tegen al onze bevattingen in. Laten we toch aan moeten vroeg of laat. Om dat te beamen in dat allerheiligst geloof. Ik geloof, heren. Kom een ongelovigheid hulp. Maar met minder kunnen we het niet doen. Met minder als een God die om Christus wil de zonde vergeeft. Kunnen we niet zalig worden. Want er is maar één God. En dat is de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die om Christus wil de zonde vergeeft. Zie je, je kan de vergeving der zonde dus niet losmaken van God, de Vader. Je kunt hem niet losmaken van de Zoon. En ook niet van de Heilige Geest, daar komen we nog wel op terug. Dat God hem dus genoeg doet van Christus. Hier heb je al de twee personen van het goddelijke wezen. Want de Zoon is ook eeuwig God. En de Vader is eeuwig God. Zie je, vergeving der zonde hangt alleen aan de drie enige God. Daar hangt het alleen aan. En die God doet dat om de betalende borg en middelaar. Als God u de zonde dus vergeeft, dan doet de Heer dat niet omdat hij het zo erg vindt. Niet zo erg vindt. Nee. Maar hij vergeeft de zonde, hoewel hij ze zo vreselijk erg vindt. Dat hij, eer hij die ongestraft liet blijven, sinds zijn lieve zoon gestraft heeft aan het vervloekte hand. Zo erg vindt God de zonde. En daar is niets aan te doen, dat één voor allen. Want indien één voor alle gestorven is, zo zijn zij alle gestorven. Dan gaat het over de tweede Adam en al zijn uitverkoren. Als hij, als dat nu Gods eeuwige raad en voornemen, om hem in vlees en bloed te laten verschijnen, om alzo in mijn plaats genoeg te doen. Maar er is betaald, dan is er toch betaald. Zie, er is vergeving, maar niet zonder betaling. Er is verzoening, maar niet zonder voldoening. Er is betaald, het loopt alleen maar hierover. Ik of een ander. Wij of hij, daar loopt het over. Loopt er niet over of dat er betaald moet worden of niet. Betaald moet er worden. Betaal mij wat gij schuldig. Maar het loopt er alleen maar over wie moet nou de rekening vereffen. Kan God zomaar zonde vergeven? Nee, we hebben geen humanitair God in die zin. In die zin niet.
We hebben ook geen ethisch God.
Nee, we hebben een God van recht en gerechtigheid. Hij vergeeft alleen om Christus wil. Nu, dan hebben we de God nodig van de Heer Jezus Christus. Tot wie hij geroepen, tot wie hij gesmeekt, tot wie hij zich uitgestrekt heeft. Waarin hij geworsteld heeft als de Zoon des Mensen, om die God eer en heerlijkheid te geven. En al zijn deugden en volmaaktheden eeuwig te verheerlijken en groot te maken. Die God hebben we nodig. God vergeeft om Christus wil. Nou zie je ook de reden waarom we zo nodig hebben dat ons gepredikt wordt. Jezus Christus en die gekruist. Stel nou voor dat er iemand zegt, je schuld is vergeven natuurlijk. Of vergeven, er is voor je betaald. Er is voor je betaald. Dan zou het natuurlijk al raar zijn eigenlijk als je zou zeggen, nou ja, het is van mijn schouders af, het zit wel goed. Zit wel goed. Nee, dan denk je, ja, wie zou dat nou toch gedaan hebben? Ik kan de man niks teruggeven, maar misschien een bloemetje sturen. Misschien, ja, zo is een mens van het, in de natuur. Dat gaat helemaal niet op, hoor, maar ik noem het maar als beeld. Je moet niet over rechtvaardiging en over bekering en al die dingen praten en tegelijkertijd een vijand zijn van de prediking van de gekruisigde alleen, want dat klopt niet. Want als je nou hoort dat God een volkomen vergeving heeft aangebracht en toegebracht in Christus Jezus, dat bij God de vergeving bereikt is. We zullen ook nog horen wanneer dat in onze harten waarachtig is. Daar komen we niet meer aan toe. Maar wanneer God dat nu doet, dat ons dat gepredikt wordt als een heilsfeit, dan ben je toch niet verlangend, laat ik nou zo zeggen, naar een bekeringsgeschiedenis. Dan ben je toch niet verlangend naar dit en naar dat. Dan ben je toch niet verlangen naar een zedekundige prediking zonder meer, een moraalprediking. Nee, dan ben je belangend bij de prediking van Christus. Dan zeg je, dat wil ik gaarne horen, dat wil ik gaarne weten. Want dat moet dan toch wel iets allerbijzonders zijn. Dat er betaald is, door wie zou dat gedaan zijn? Nu weten wij het uit het woord. Weten we uit het woord. Maar om nou door het geloof te mogen omhelzen, door het geloof, de gezondere des vaders. Daar zitten we nou voor bij elkaar. Niet omdat we wat hebben, niet omdat we zo rijk zijn of dit en dat. Maar daarom mogen wij met onze kindertjes, als ik daarop zie, dan zeg ik, Heere, wat bent u een goede God voor ons. Wat bent u goed voor ons. Dat we daarom nou bij elkaar zitten, niet om belijdenis af te leggen van onze betekenis en van ons kerkje en van onze godsdienst. Maar dat u nou zo'n stelletje akelige, nare mensen bij elkaar zet. Waarom? Om ze dit te leren. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Ze zeggen wel eens over het wonderambt. Ja, het is wel een wonderambt. En een hoop mensen spreken er zo over. Spreken er zo. Dominee, dit en dat. Nou, nee. Als je het op dat vlak zoekt, nee. Valt dan allemaal bitter tegen. Je rolt duizendmaal omver. Met alles. En dan het meest met je eigen. Dan moet je het niet zoeken. Maar als je nou praat over vreugde, dat is het. Dat is toch wel eens vreugde. Onder de bediening van het woord, dat je ineens als het ware de Heer de sluier optilt en zegt, zondaar, je staat daar nou druk te preken, of te praten, predikhoorten te zijn, of je bent daar druk aan het luisteren. Allemaal klein, nietig, aards gewemel. Maar luister eens, ik ben bezig. Ik ben bezig. In het midden. Met die ondeugende jongens en meiden. Met die onwillige, met die weerbarstige zondaren. Met jou ben ik bezig. Om je dat te leren. Daarvoor heb ik je bij elkaar geroepen. Afgezonderd van deze wereld. Apart gezet. De mensen lachen erom. Laat ze lachen. Want ze missen. Ze missen alles. Hun lachen wordt veranderd in eeuwige duisternis. Maar gij zult vrolijk en blijde zijn. In de Heere. O, geliefde, dat is onuitsprekelijk groot. Als je daar een oog op krijgt, dan zeg je, ja, dan wil ik zo wel, dan mag ik zo wel voorganger wezen onder die opperste herder der zielen, die zegt, ik wil me met de voorganger en met de luisteraars, met allemaal bemoeien, onder de vijgenbomende wijnstok van een dierbaar evangelie, der zaligheid, waar dat gepredikt wordt. Dan zeg ik, er hoeft hier niemand van wanhoop weg te lopen. We gaan naar huis. Er hoeft hier niemand van wanhoop en moedeloosheid weg te lopen. Er hoeft niemand weg te lopen omdat er hem geboodschapt is dat hij nooit meer zalig zal worden. Niemand. Er hoeft niemand te gaan zeggen dat het zo zwaar is. Want hij moet dit en hij moet dat en hij moet zus en hij moet zo. Wie wegloopt kan alleen nog maar weglopen uit vijandschap. Tegen vrije genade en soevereine ontferming van de gunst die eeuwig hem bewoog in Christus Jezus. En dan heb je geen best passie, want dan benijden we je niet als je daarom wegloopt. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God om des genoegdoens van Christus wil. Wij gaan naar huis met het woord van Jesaja, waar de Bijbel lag. Hij voedt zich met assen. Daar wordt over een afgodendienaar gesproken. Over een mens die voor een stuk hout. Nou ja, dat lijkt zo ver weg, dat doen wij niet meer. Maar pas op. Als het over deze stukken gaat lopen, dan voedt de mens zich met assen. Hoor. Dan buigt hij voor een stuk hout zijn hoofd. En hij heeft er geen erg in dat hij bij het andere deel zijn eigen warmt. Nu dan, hij voedt zich met as. Het bedrogen hart heeft hem terzijde afgeleid. Zodat hij zijn ziel niet redden kan. Nog zeggen, is er niet een leugen in mijn rechterhand? Omdat we zo'n bedriegelijk hart hebben, komen we er niet eens aan toe om te zeggen, is er niet een leugen in mijn rechterhand? Dat zijn wij. Maar nu verder. Gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël. Want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht, Israël. Gij zult van mij niet vergeten worden. Ik delg uw overtreding uit als een nevel. En uw zonde als een wolk. Keert weder tot mij. Want ik heb u verlost. Zing met vreugde, gij hemelen, want de Heer heeft het gedaan. Juicht, gij benedenste delen der aarde, gij bergen maakt een gedreun met vreugdegezang. Gij bossen en alle geboomte daarin, want de Heer heeft Jacob verlost en hij heeft zich heerlijk gemaakt in Israël. Amen.